Welkom bij de Make Love Work podcast. Wij zijn Dwight en Mariette en we nemen jullie mee in de wereld van bijzondere pioniers op het gebied van relaties, seksualiteit, gezondheid en geluk. We willen je uitnodigen om de liefde en het leven ten volste te ervaren en op een manier in te richten die bij jou past. Je komt erachter dat je vreemde gedachten of gevoelens niet zo vreemd zijn en dat taboes gebroken mogen worden. Graag zelfs. Deze aflevering spreken we Romy Barendse. Ze werkt als creatief strateeg en holistisch business coach. Daarnaast is ze bezig met het opzetten van House of Essence, een holistisch centrum in Den Haag. Mm-hmm. En op het moment dat we Romy spreken, is het aan het begin eigenlijk van de lockdown.
Ja,
en het is wel bijzonder, want nu wordt de aflevering gereleased en we zijn weer strakker getrokken.
Ja.
Dus ik voel wel weer heel erg wat wij daar aan die tafel voelden en... Het gaat ook over corona, wat het met ons doet, hoe het ons wakker schudt. Maar ook, ja, hoe ga je dan nou daten in deze tijd?
Precies, ja, daar praat ze ook over inderdaad.
Ja, dus er is veel gebeurd en we zijn weer terug op een soort van punt als daar, vergelijkbaar. Gelukkig niet zo heftig. Maar er is ook veel gebeurd met House of Essence, want dat is inmiddels up and running.
Precies, want toen de tijd zat het nog heel, niet heel erg, maar het zat in de ontwikkelingsfase aan het begin van, van het begin, of de start van het begin en... En nu, ja, nu leeft het. Nu, ze hebben laatst hun eerste event gehad.
Ja.
En,
10 oktober.
10 oktober was dat. En nou ja, sowieso wel handig om de website in de gaten te houden voor de eerstvolgende event. Dus dat zou ik zeker doen. En nou ja, wat ik aan dit gesprek interessant vond, wat onder andere is blijven hangen, is dat ze praat over de, handelen vanuit je essentie.
Ja.
En ik heb met meerdere mensen gesproken en ondernemers en die zeiden bijvoorbeeld, je bent het best of je kan het best ondernemen als je onderneemt vanuit je essentie.
Mm.
Je kan ondernemen om bijvoorbeeld geld te verdienen, maar dat hou je misschien maar tot zover vol.
Ja, true.
Als jij je onderneming start vanuit wie jij bent, hoe jij ook in het dagelijks leven bent, heeft dat een positieve uitwerking op je onderneming, want het zal veel makkelijker flowen. Maar ja, dat is voor sommige mensen best een nieuwe gedachtegang en zij... Mm. Zij, dat is waar zij voor staat, House of Essence.
Ja,
en hoe mooi. Zij daar ondernemingen mee helpt. Dus dat vond ik heel mooi om te zien. Van, je kan, wie jij bent, kan je terug laten voeren in je onderneming. Of in eigenlijk in alles wat je doet.
Ja.
Dus dat is bij mij echt bijgebleven.
Gaaf. Ja, ik vind het ook wel heel erg passen bij dat quoteje wat we op de muur zijn gehangen. Met je kunt met zachtheid de wereld opschudden.
Ja, precies.
En dat is eigenlijk, wanneer je met je essentie verbindt, is dat ook meer een zachtere kant. Het is minder... misschien het toffe beeld wat je van jezelf projecteert, die je ook best prima mag zijn. Maar het is eigenlijk heel zacht. Mm-hmm. Je essentie is vaak heel zacht, heel puur, heel liefdevol. En laten we van daaruit gaan creëren. En dan kan je ook best nog steeds een grote speler zijn.
Ja.
En niet best. Ik denk dat je dan juist een grote speler
dat
wordt.
Denk ik ook.
Op de manier waarop jij dan je impact hebt. Dus dat vond ik leuk. En ik vond Romy verder heel open.
Ja. Zeker,
heel open over alles, ook over de liefdesleven, over de processen met werk. En een hele wijze vrouw.
Mm-hmm.
Tussendoor en heel geïnteresseerd ook in ons.
Ja.
Dat vind ik ook grappig, niet dat andere sprekers dat niet zijn. Maar ze stelde ook wel een paar goede vragen aan ons.
En niet tevreden, ik weet nog steeds niet wat het precies was, haar dadelcakejes die we gekregen.
God, die
waren echt top.
Ja.
Nee, het was een heel fijn gesprek inderdaad en... Ja, ik heb heel erg van genoten.
Ja, ik ook. Dus schuif maar lekker aan.
Yes. Romy, dank je dat we hier mogen zijn vandaag. Bij jou thuis.
Heel gezellig dat jullie er zijn.
Ja,
hè? Vet lekker vegan gebakje gehad
ja,
net.
Ja, echt.
Ja, als je bij mij komt, dan is er altijd eten. Dat is één die onzeker is.
Dat moet je niet zeggen, want dan komen we vaker langs. Maar goed, wil je wat over jezelf vertellen aan de luisteraars?
Ja, sure. Ik denk dat het stukje eten al wel het een en ander weggeeft. En vooral ook dat het vegan is. Dat zegt natuurlijk ook al wel wat. Mijn naam is Romy. En ik werk als creatief stratege en ondernemerscoach. Maar daarin maak ik vooral gebruik van een meer holistische kijk op het ondernemerschap. Dus ja, voor mij gaat het echt om bewust ondernemen. Vanuit de diepere kern in jezelf. Vanuit de verbinding met jezelf, maar vooral ook vanuit de verbinding met de wereld om je heen. Dus ook vanuit een stukje duurzaamheid bepaalde keuzes maken in wat je in de wereld wil brengen. En dat doe ik inmiddels echt al wel een aantal jaar. En dat is eigenlijk begonnen bij als communicatieadviseur een eigen communicatiebureau opzetten. De Communication Kitchen, dus vandaar ook dat het stukje eten, dat zit altijd overal wel in verweven. Daar is het een beetje mee begonnen. En inmiddels doe ik het gewoon lekker onder mijn eigen naam en heb ik daar ook weer mooie stappen in gezet. En ben ik ook bezig met een nieuwe bedrijf, House of Essence. En dat wordt een holistisch centrum in Den Haag. Dus dat is een flink groot plan, wat nog wat voeten in de aarde heeft. Maar wel ontzettend mooi om mee bezig te zijn. Ja. Ja.
Leuk. Heel leuk. Dat House of Essence, dat vind ik zelf een enorm moedig stap ook. Want oh my god, ga je een pand opkopen of huren of whatever. Dat is echt niet een kleine onderneming. Dus hoe ben je daar gekomen? En wat is House of Essence? Wat is je droom ermee?
Ja, hoe ben ik daar gekomen? Het is echt, het speelt namelijk gewoon al langer dan een jaar.
Ja.
En ik moet even terug in de tijd hoor, wat dat betreft. Even kijken, het is denk ik vorig jaar, dus in 2018 kwam ik bij een business coach terecht, omdat ik eigenlijk mijn voormalige bedrijf, de Communication Kitchen, heel graag wilde groeien. Ik voelde niet meer goed zoals het op dat moment liep en hoe het was. En voor mij voelde dat alsof het of helemaal anders moest, dus hoe ik het bedrijf runde, of in ieder geval de uitvoering ervan. Nou ja, gaandeweg gingen we dat een beetje uitkleden en kijken van, nou, wat zit daar nou eigenlijk onder? Wat dat betreft een hele fijne business coach die ook niet alleen maar zoiets had van, oké, we gaan nu kijken van waar sta je nu en we gaan zorgen dat de cijfers omhoog gaan, maar ook wel echt een bewuste benadering van, volgens mij speelt hier iets anders. En toen kwam er heel erg naar voren dat in alles wat ik doe, de kern eigenlijk altijd gaat dat ik mensen terug wil brengen naar de essentie en ze bewuster wil maken van de essentie in zichzelf, maar ook de essentie van het leven. En vanaf dat moment is er iets in mij ontstaan dat ik veel meer wilde gaan doen met dingen waar ik me naast mijn gewone werk ook mee bezig hou. Dus heel veel met de oude wijsheden, zoals het Taoïsme, I Ching, vijf elementen leer vanuit de Chinese wijsheden. En vanuit daar ben ik eigenlijk stukje bij beetje, ben ik het oké gaan vinden dat er misschien wel iets anders voor in de plek zou gaan komen. En misschien niet meteen, maar wel langzamerhand. En dat was een pittig proces, laten we het daarop houden. Want ja, je komt jezelf natuurlijk ook wel tegen. Een bepaald kooitje voor jezelf gecreëerd, als het ware, binnen een bedrijf. En het is best wel pittig om dan tegen jezelf ook te moeten zeggen van, oké, misschien was dat niet zo'n goed idee. En te moeten toegeven van, het is tijd om verder te gaan en een andere keuze te maken. Maar hoe House of Essence pas echt aan het licht is gekomen, is doordat ik vorig jaar vanaf eind maart tot en met half mei in Bali heb gezeten. Heel luxe, 6 weken lang. Ja, heel fijn. Een beetje digital nomaden, maar vooral veel spirituele en persoonlijke ontwikkeling. En ik kwam daar op een plek, dat is in Ubud, de yoga barn. Sommige mensen het kennen, anderen misschien totaal niet.
Ik weet het.
Ja. Jij weet het, ja. Jij ziet de plek voor je.
Ja, ik zie de plek voor me, ja. Het is een soort van heel happy place.
Het is prachtig. Midden in de natuur en ondanks dat Ubud best wel druk is, voelt het daar altijd heel rustig en sereen. Maar vooral gewoon echt een plek. Voor mij voelde het echt als een plek waar je gewoon mag zijn. En waar je alle vrijheid hebt om te creëren vanuit flow. En waar je hele fijne lessen kan volgen, waar je lekker kan eten, waar alles in het teken staat van goed voor jezelf zorgen en vanuit daar ook weer mooie dingen doen voor anderen en voor de wereld. En toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk wel heel graag zo'n plek in Nederland hebben. En waarom ga ik dat niet doen? Ja. Nou, zoals ik het nu zeg, zo makkelijk ging het natuurlijk niet. Maar dat ging zo gaandeweg, werd me dat helder. En ik weet ook nog wel heel goed dat ik op een gegeven moment op een hele andere plek op Bali was en voor mezelf ging opschrijven van, oké, wat wil ik nu echt? Wat wil ik nu gaan doen als ik straks ook weer terug ben in Nederland? En dat er gewoon ineens uitrolde dat ik inderdaad die plek wilde creëren. En wel op mijn manier. Maar dat ik ook naar dat papiertje keek en dacht, nee, dat kan niet. Dat gaat niet. Hoe dan? Dus echt, nou, volledig al die overtuigingen waar je niets aan hebt, maar ja, die wel opkomen en je daarin beperken. Maar toen ben ik teruggegaan naar Ubud. Toen ben ik die plek binnengelopen en ik ging daar zitten. En ik begon gewoon te huilen. Oh. Omdat het gewoon zo klopte. En dat ik dacht, ja, ik kan rechtsom, linksom.
Dit is wat ik wil.
Maar dit is wat ik wil. Ja. Dus en ja, hoe dat nu vorm gaat krijgen voor een plek in Den Haag, is dat het een holistisch centrum wordt wat spiritualiteit, gezondheid en duurzaamheid gaat combineren, maar waar het heel erg gaat over de verbinding met jezelf, herstellen, versterken en vooral ook een beetje uitgedaagd worden in van oké, steeds een stapje verder gaan in je eigen ontwikkeling, je persoonlijke ontwikkeling, je spirituele ontwikkeling, maar ook kijkende naar die connectie met de wereld om je heen. Wat kan ik voor Moeder Aarde betekenen? Want die heeft ons zeker wel nodig.
Ja. En even heel concreet, als ik daar binnen zou stappen, welke ervaring zou ik dan krijgen?
Als jij daar binnen stapt, dan stap je waarschijnlijk als eerste binnen in het café. Mm-hmm. Er komt zeker ook een stukje horeca. Ik vind het heel belangrijk dat als je ergens binnen stapt, en dat is ook wel het idee met House of Essence, dat het niet een plek wordt alleen maar voor bijvoorbeeld mensen die al heel lang bezig zijn met de spirituele ontwikkeling of al jarenlang aan yoga doen. Het is juist de bedoeling dat iedereen zich daar thuis voelt. Dus dat er voor iedereen binnen House of Essence een thuis is. Dus als jij daar binnenkomt, dan stap je waarschijnlijk het café binnen. En waar het heel knus is, waar je veel natuurlijke materialen ziet, veel planten, veel groen. Waar zo echt de geur van heerlijke koffie je neus in komt. Want er mag gewoon koffie geschonken worden. Moet gewoon kunnen. En waar lekker rustige muziek aanstaat, waar je lekker op een bankje kan gaan zitten. En als je een stukje verder zou lopen, dan kom je bij een mooie yogazaal waar lessen gaan plaatsvinden, veel activiteiten. Want het is natuurlijk heel leuk. Vaak is het iets waar we mee beginnen, een stukje yoga, een beetje bezig zijn met je lijf op een bewustere manier. Meditatie is voor veel mensen vaak een eerste stap, maar we willen met House of Essence juist een stukje verder gaan. En dus ook echt rituelen, zoals maancirkels, vrouwencirkels, cacao-ceremonies, ecstatic dance. Nou ja, je kunt van alles bedenken. En daarnaast ook veel workshops en lezingen rondom dit soort onderwerpen, dat je echt die verdieping ook kan opzoeken. Nou, en als je het fijn vindt, dan is er ook genoeg ruimte dat je een massage kan nemen of met een specialist kan praten die jou verder kan helpen, een healing doen, voedingsadvies krijgen. Dus het is echt de bedoeling dat het een heel holistisch gebeuren wordt. Ja,
klinkt als een hele fijne plek. Ja. Je vertelt het echt heel beeldend, maar ook denk van oké, ik zag mezelf ook helemaal lopen van de bar en dan een beetje verder kijken naar alles. Nee, heel mooi.
Ja, fijn.
En hoe lang heeft het proces trouwens geduurd? Het moment dat je besefte van oké, volgens mij wil ik dit niet meer doen wat ik nu aan het doen ben. En dat je de knoop hebt doorgehakt van oké, dit ga ik doen. Hoe lang heeft dat proces geduurd? Want ik kan me voorstellen dat het wat moeite kost om dat oude los te laten.
Ja, zeker. Mega. Ik zit even terug te denken hoor. Want ik denk dat ik me in november van 2018 realiseerde van oké, zo gaat het echt niet meer. En op de een of andere manier gebeurt het bij mij altijd zo oktober, november. Maar dat is niet zo gek. In de herfst, periode van loslaten, transformatie. Ja. Dus echt op een gegeven moment ga je zo'n patroon zien dat ieder jaar terugkomt. Dat er iets losgelaten wil worden. En dat moment dat ik terugkwam in Ubud en op die plek ging zitten en dat zo voelde en dat die tranen over mijn wangen stroomden, dus daar heeft dan een half jaar tussen gezeten. Okay. Maar toen nog had ik zoiets van oké, laat ik eerst even naar Nederland gaan en kijken of het dan ook blijft plakken.
Ja.
Maar ja, het is niet meer weggegaan.
En
we zijn nu een jaar verder, de plek is er nog niet, maar er wordt wel hard aan gewerkt.
En nog één vraagje daarover, want je zei van je merkte dat alles wat je deed, dat het voor jou erom ging terug naar de essentie. En waar komt dat vandaan, denk ik, bij jou? Maar dat zal waarschijnlijk heel ver teruggaan. Maar dat is waarschijnlijk gewoon wie je bent. Dat je het essentieel heel belangrijk vindt. Teruggaan naar de basis. Waar komt dat bij jou vandaan, denk je?
Ja, dat vind ik echt een hele mooie vraag. Ik denk dat dat echt iets is wat bij mij hoort.
Mm-hmm.
Ik kan me niet anders herinneren dan dat ik altijd dieper wilde graven bij alles waar ik mee bezig was. Altijd het fijne ergens van willen weten en niet per se in de zin van per se kennis vergaren of feiten en heel erg vanuit de ratio, maar wel bijvoorbeeld ook in een gesprek met iemand.
Ja.
Dus ook de mooie vragen die jij mij stelt, weten wat de achterliggende gedachte achter iets is. En dat is ook iets wat ik eigenlijk altijd wel in mijn werk al heb gedaan. Altijd veel dieper naar die waarom doen we dingen zoals we ze doen kijken.
Ja.
Ik denk dat dat iets is wat in mij zit.
Wat altijd zo is geweest, zeg
ja.
maar. En dat je
ja.
daar misschien later echt bewust van bent. Van, oh, ik ben altijd zo geweest.
Ja.
Ja, nee, ik begrijp het heel goed. Want ik ben ook altijd, dat soort gesprekken bij Mariette en ik altijd. Nee. Waarom? En helemaal. En ik merk dat niet iedereen dat per se heel fijn vindt. Op het moment dat je dat doet of zo doorvraagt. Heb jij dat zelf gemerkt in je omgeving? Dat je soms onbegrepen voelde als jij wel die behoefte had om naar de kern te gaan. En
oh,
dat,
zeker. Ja? Ik durf Marianne nu bij aan te kijken. Want als het ja. gaat over onbegrepen voelen, dat ja. is echt wel een thema. Wat ik, dat heb ik mijn hele leven eigenlijk wel zo gevoeld. Niet begrepen worden in wat dan ook, zeg maar. Dat je gewoon voelt van, hey, ik ben anders of ik zie dingen ja. anders. En ook inderdaad in gesprekken met mensen, dat je bepaalde vragen stelt en dat iemand eigenlijk zoiets hebben van, waarom stel je me deze vraag? En het ook gewoon oprecht ja. niet snappen.
Ja,
gewoon echt zoiets hebben van, ja, waarom moet ik hier antwoord op geven? En waar wil je heen?
Ja. Ja, terwijl die vraag voor jou niet eens... Voor jou is het gewoon een normale vraag.
Voor mij is het een normale vraag.
Dat is gewoon
vraag.
Wie je bent.
En jij zou zeggen, ja. oh, wat een mooie vraag.
Ja,
ja, ja.
ja, maar echt, ja.
Ja, nee, ik herken het zo erg inderdaad. Maar dat herken jij natuurlijk super erg ook.
Met z'n drie aan ja. deze tafel.
Ja. Maar heeft het je wel geremd? Misschien een bepaalde fase in je leven dat je dan je soms ging inhouden om dan niet die vraag te stellen of niet het gesprek daar naartoe te laten leiden? Of heb je het altijd wel laten flowen van het is nou helemaal wie ik ben?
Nee hoor, ik heb me daarin echt wel laten remmen. Ik denk dat dat ook wel ja. te maken heeft met gewoon wel een opvoeding, zeg maar. En ook daar niet altijd door beide ouders begrepen worden. Dus dat zorgt al dat je ja. een bepaalde remming ontwikkelt. En ik weet ook wel van mezelf dat ik me goed kan aanpassen aan mijn omgeving. Mm-hmm. Dus ik heb dat nog steeds wel. Dat ik met bepaalde mensen gewoon weet inmiddels dat ik niet die kant op kan. Dat ik niet die vragen kan stellen. Alleen inmiddels weet ik dat dat dan niet per se aan mij ligt. Of ja. dat ik niet, zeg maar, dat ik raar ben. Of, maar dat het gewoon een andere manier is van met elkaar communiceren. En een andere manier van denken ook vooral. Ja. Daar zit het hem ook vaak in. Maar ik voel me daar soms nog steeds wel geremd in, hoor. Ja, ja. ja. Ik zou willen dat ik dat altijd maar kan laten flowen ja. en kan denken, nou, I don't care. ja. Ik stel gewoon de vragen die ik wil stellen.
Precies. Ja. En het is ook helemaal niet erg dat, want niet iedereen is hetzelfde. Iedereen communiceert natuurlijk op een hele andere manier. Maar het is wel het is je natuur. Dus als je je natuur moet remmen, dan voelt dat soms gewoon heel vreemd. En denk van, ja, het is voor mij een hele obvious vraag of een normale manier van communiceren.
Ja, zeker.
En nu
ja.
moet ik een soort van een beetje met de handremmer opleven. Ik vind het persoonlijk heel lastig.
Ja.
Want op een gegeven moment denk ik van, oké, maar wat moet ik nu, waar moeten we het dan nu over hebben? Daar stopt het op een gegeven moment bij mij. En, dus dat vind ik wel lastig. Maar jij herkent het probleem dus ook.
Ja, mega. Maar ik herken ook heel erg wat jij zegt, dat het lastig is soms. Ik merk dat wel ook in bepaalde vriendschappen die me heel dierbaar zijn, maar waarbij ik gewoon weet die diepere laag, de gesprekken die je met sommige mensen wel kunt hebben, die ik heel fijn vind, waar ik altijd heel veel aan heb en waar je ook echt meteen die verbinding voelt,
ja.
dat met sommige mensen gewoon nooit zo diep zal gaan.
Nee.
En ik heb me wel eens afgevraagd van, is dat dan heel erg? En ja, in bepaalde aspecten is dat natuurlijk minder leuk. Maar ja, het hangt denk ik heel erg ook van de persoon af.
Mm-hmm. En van de setting.
Zeker, ja. ja.
Gewoon,
ja,
ik vind het zelf altijd wel mooi dat je een soort van palet hebt aan vrienden, waarbij je bij iedereen weer een ander soort dynamiek hebt, of een ander soort uitwisseling. En als je weet van, oh, ik wil even naar die essentie, dan weet je ook wel je vrienden uit te zoeken.
Ja, dan weet ik precies wie ik wel niet moet
ja.
bellen.
Ja,
ja. ja of ook degene die wel de rake vragen stellen. Dat ja. is soms ook, daar heb je soms ook niet altijd zin in.
Nee.
Ook wij ontsnappen soms
je hebt
die
niet
vragen.
Altijd zin in ons.
Ja. Ja, nee, exact.
Ja, nee, inderdaad. Ik had nog één vraag over verder, want je sprak over je ouders. Dat je daar soms niet begrepen voelde. Hoe was dat en hoe is dat nu voor je?
Ik denk dat dat vooral me heeft gezeten in de relatie met mijn vader. Zeg maar, mijn ouders schelen qua leeftijd ook nog wel wat. Daar zit bijna een generatie tussen.
Okay.
En dat, ja, gewoon überhaupt. Mijn moeder was eigenlijk altijd wel thuis en die was er veel voor ons. En mijn vader was gewoon vaker weg. Maar wij hebben altijd een beetje een ding gehad dat communicatie gewoon wat minder makkelijk verliep. Misschien juist wel omdat we heel erg op elkaar lijken.
Jij en je vader.
Ja, ja. ja ik en mijn vader lijken echt onwijs op elkaar. Maar ja, wel dat ik bepaalde dingen heel interessant vond al op jongere leeftijd. Ook het spirituele stuk bijvoorbeeld. En dat kon ik bij mijn moeder heel goed kwijt. Maar dat is iets wat tot op de dag van vandaag gewoon niet iets is wat mijn vader interesseert. Maar dat, ja, zo is dat met wel meer dingen geweest, ook in bepaalde studiekeuzes. Het is absoluut niet zo dat hij daar dan iets van vond of daar me niet in gesteund heeft. Maar het was wel vaker wat lastiger voor hem om te begrijpen waar je dan zoal mee bezig bent. En het mooie is wel dat ik denk dat dat de afgelopen jaren ook nog wel zo geweest is. Maar ik heb toevallig, ik denk dat dat nu een halfjaartje geleden is, heb ik aan hem specifiek en aan mijn moeder het plan voor House of Essence gepresenteerd. En hij begreep het.
Ja?
Wauw.
Oh, wow.
Ja, en dat was zo mooi om te zien en ook om te voelen. Voor mij was dat echt een cadeautje. Ja, dat hij gewoon echt letterlijk tegen me zei van, wauw, dit zit zo goed in elkaar. En ik zie dat je er echt, je hebt overal over nagedacht. En dat hij het dus ook, door, nou ja, waarschijnlijk ook doordat ik er zo flink over na had gedacht, echt tot in detail het begreep. En dat was heel mooi om te ervaren. En dat zegt niet zo dat, dat ik me altijd helemaal begrepen voel. Maar ja, ik kan het nu ook beter plaatsen dan toen ik jonger was natuurlijk. Ja. Als je jong bent, dan is het meer van, hè, verdorie, waarom, weet je, waarom voelt dit zo? Of waarom, ja, waarom letterlijk, waarom begrijp je me nou niet? Of waarom kan ik dit niet met jou bespreken? En inmiddels kan ik dat wat beter in context plaatsen. En voelt dat gewoon wel oké.
Okay. Ja, ja, dat gebeurt op een gegeven moment als je ouder wordt. Je gaat op een soort van accepteren van dit is wie ze zijn. En hij heeft waarschijnlijk echt zijn best gedaan om mij te begrijpen.
Zeker.
Hij heeft echt zijn best gedaan. Hij heeft alles in zijn macht gedaan om mij te begrijpen.
En ik denk dat hij het niet makkelijk heeft gehad.
Nee.
En nog niet. En nog steeds niet makkelijk, denk ik, af en toe.
En is House of Essence dan voor jou eigenlijk ook meer je eigen essentie laten zien aan de wereld?
Ja, het is zo bizar. Sinds ik daarmee bezig ben, voelt het gewoon, dit voelt op dit moment in ieder geval, want ja, je weet nooit wat hierna natuurlijk weer gaat komen. Dit voelt echt als mijn levenswerk en als een volledige uiting van alles van, ja, van wie ik ben en waar ik me al die jaren al mee bezig hou. En ja, dat voelt aan de ene kant natuurlijk heel mooi, maar aan de andere kant ook heel kwetsbaar.
Ja, omdat je dan een soort van echt afgewezen kan worden of zo. Van, nou, van je vorige bedrijf, Communication Kitchen, was je niet helemaal of minder je essentie misschien?
Ja, nou zeker. Ja, plus dat was ook wel anders, omdat ik daar eigenlijk vooral natuurlijk met ondernemers, en dat doe ik nog steeds, maar met ondernemers werkte die zelf dan, zeg maar, vanuit hun essentie aan het ondernemen waren en ik hun daarin hielp en begeleid. Dus dan zit er ook nog een soort van filter op, waardoor je zelf niet helemaal per se, ik weet niet, je zit niet helemaal op de voorgrond. Dat is niet hetzelfde als wat nu met House of Essence, echt een fysieke plek waar mensen naartoe kunnen komen, dan leg je wel je hele ziel bloot.
Je adviseert dus ondernemers. Is dat, of begrijp ik je verkeerd?
Ja, precies. Nee, klopt,
ja, dus daardoor hoef je dus niet zozeer je eigen essentie te gebruiken, omdat het dus om hun onderneming gaat.
Nee, zeker. Ja, dan tap ik eerder in op hun essentie en wat zij inderdaad naar buiten willen brengen op een manier die bij hun past.
Ja. Dus je zet zeg maar andere mensen op een podium en nu zet je jezelf op een podium.
Exact.
En dat is gewoon veel spannender.
Dat is het verschil. Het is heel makkelijk natuurlijk. Ook in de sessies die ik doe met ondernemers hoort mezelf eens dingen zeggen, denk ik. Luister hier zelf ook even naar. Ik ga dat ook maar doen. Ja. Of ik geef ze een opdracht mee die ze moeten doen. En dan denk ik, nou, leuk dat jij hem gaat doen. Maar.
Ja. Maar hoe is het voor jou nu? Want het is natuurlijk een hele vreemde tijd.
Zeker,
Hoe zit je daarin? En hoe ga je dat aanpakken? Daar ben ik heel benieuwd naar. Want je gaat iets.
Ja, nou, dat heeft natuurlijk verschillende facetten. Omdat ik aan de ene kant nog, zeg maar dan, sinds begin dit jaar onder mijn eigen naam werk, gewoon als ondernemerscoach. En daarin veranderde eigenlijk niet heel veel, behalve dan dat alles naar online verplaatste. Dus letterlijk daarin wat meer afstand is. En ook dat vroeg om aanpassing. Er was wel een moment in mei dat ik op een gegeven moment even lichte paniek had van, oké, een fysieke plek voor House of Essence, dat heeft nu absoluut geen zin. Dat is gewoon bijna onmogelijk. En ergens voelde ik ook wel een stukje dankbaarheid dat we nog niet zo ver waren. Omdat, nou ja, ik weet niet hoe ver we dan geweest waren. Maar goed, dat is ook helemaal niet aan de orde. Maar dan zat je toch in een andere situatie dan de luxe positie in feite waar we nu in zitten. En tegelijkertijd realiseerde ik me, ja, en dit is dus meer dan ooit het moment om zoiets te creëren. Het voelde meer dan ooit nodig dat deze plek er komt. Omdat je gewoon heel duidelijk ziet dat er aan de ene kant mensen zijn die zich heel goed aanpassen nu. Maar ook mensen die in een soort van paniek ook wel schieten. Van, oh, maar wat moet ik dan doen?
Ja.
En daarin je zo duidelijk kunt zien dat we de verbinding met onszelf verloren zijn. En heel veel mensen hebben dat. Of in ieder geval in een bepaalde mate. De een natuurlijk meer dan de ander. En tegelijkertijd laat dat de hele situatie mij wel zien van ja, altijd maar die groei en die expansie en die economische ontwikkeling waar we ons op gefocust hebben, daar draait het dus niet alleen maar om. En op het moment dat dat ook stil komt te liggen, kijk dan wat er gebeurt. Ja. En ik denk wat dat betreft ook wel dat de aandacht die nu naar deze situatie gaat, dat diezelfde aandacht al veel eerder had mogen gaan naar bijvoorbeeld de klimaatcrisis.
Ja. Klopt.
Ja.
Ja, ja, ik wat je zegt, ik merk sowieso deze periode dat ook voor mezelf, ik ben meer gaan nadenken over een aantal dingen die je spelen in mijn leven. En daar was ik al mee bezig, maar hierdoor ga je nog met het leven gaat gewoon trager. En ik merk het om me heen ook dat mensen best wel in de knoop met zichzelf zitten.
Ja.
Er is geen afleiding meer. Dus ik denk inderdaad dat dit een super essentieel iets is voor ons nu in deze tijden. En mijn eerste gedachte was eigenlijk van, oh, wel kut dat zij nu met een onderneming moet beginnen in deze situatie. Maar ik dacht, nu het zo uitleg, denk ik van, nee, het is perfect.
Ja, nee, het is eigenlijk best wel een beetje een cadeautje.
Ja.
In de zin dat er kwam ook wel een bepaalde druk op te zitten. Mm-hmm. Van het voelt wel ook echt alsof het nu een stroomversnelling mag. Waarbij er natuurlijk wel een mega omschakeling ineens plaatsvond. Mm. Want de fysieke plek staat on hold. En ja, daar kunnen we eigenlijk niet zoveel mee. Maar tegelijkertijd was er al het plan om online met dingen te gaan beginnen. Om in ieder geval het verhaal naar buiten te brengen. En om in gesprek te gaan met mensen. En dat deel kunnen we wel doen. En op die manier kunnen we ook al echt iets betekenen.
Zeker. Ja.
En dat voelt heel goed. Zeker in deze tijd.
Mooi. Dus je kunt gewoon ook al een community creëren.
Exact.
Ja. En ja. Het is mooie is dat mensen in deze tijd, want ik ga ook nadenken over wat is nou echt essentieel. Dus dat is ook zo leuk, de naam House of Essence. Ja. Gewoon wat ik het meest mis is de verbinding met mensen. Dat is eigenlijk wat ik het meest mis. Dus ik denk dat iedereen voor zichzelf wel erachter komt hoor, wat mis je het meest. Maar soms vind ik het ook die 1,5 meter afstand. Laat dat zien. Zijn we nu ineens eenzaam? Want er gaat heel veel aandacht naar het thema eenzaamheid en ik mis mensen en huidhonger. Of laat het zien welke afstand er misschien eigenlijk altijd al is geweest. Dus ik doe het nu eventjes heel stellig. Maar is het echt dat we nu elkaar missen? Of hebben we altijd wezenlijk contact gemist?
Ja.
En wordt dat nu pas zichtbaar? En dat komt heel mooi, vind ik, samen in jouw concept. Dat het gaat om een essentiële verbinding. En misschien missen we die al wel veel langer dan deze paar maanden.
Of ja, nou, dat denk ik wel. Zeker ook als je kijkt naar onze verbinding met de natuur.
Ja.
Die missen we vooral ook. Naast de verbinding met onszelf en met elkaar, echt die diepere verbinding.
Ja.
Dat heeft er wel heel erg mee te maken. Dat zeker natuurlijk in steden, zeg maar grotere steden in de Randstad. Daar is die verbinding met de natuur natuurlijk ook echt. Het is heel grappig, want ik ga met heel veel liefde altijd naar het bos. Ik heb op 5 minuten afstand heb ik een prachtig bos. Alleen op dit moment kom ik er nog steeds heel graag, maar wel minder graag. Want normaal gesproken is daar bijna niemand. En het is nu gewoon, het ligt er helemaal,
het is helemaal vol.
Ja. Het is niet te doen. En dan denk ik wel eens, ja, is dat dan nu vanuit de juiste verbinding ook met de natuur? Of meer gewoon, ik heb niks anders te doen, dus ik ga maar in het bos zitten.
Ja, dat is een goeie inderdaad.
Ja.
Of zijn we wel echt die verbinding aan het herstellen? Dat kan.
Of zijn mensen aan het voelen dat ze het eigenlijk wel prettig vinden in het bos? En waarom ga ik dan eigenlijk de hele tijd naar de bios of naar de club of naar dit of naar dat? Zou ik misschien niet vaker in het bos willen zijn? Gewoon als afwisseling. Dus dat kan ook.
Ja,
ja.
Ik hoop dat laatste.
Ja, ik hoop het ook.
Tenminste, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Dan blijft het bos zo vol.
Ik denk het ergens wel. Want als ik zo om me heen kijk en bijvoorbeeld ook op social media, dan zie je dat mensen wel bijvoorbeeld een vergelijking maken van dat wij in huis moeten zitten. En dan zie je, hebben ze een beeld van dieren in een dierentuin. Van nu weet je dus hoe wij ons voelen.
Ja.
Dus je gaat wel in de nadenken van hoe we met de natuur zouden omgaan. En dat je bijvoorbeeld, ik weet niet of dat waar is, dat je de de bergketen in India, ik ben even de naam kwijt.
Himalaya,
ja precies. Ja. Dat je dus die nu kan zien sinds zoveel jaar, omdat er gewoon minder smog is. Dus we worden wel in een bus gemaakt van, oh, we waren echt de boel aan het opfokken.
Ja,
dus ik denk wel dat mensen, en misschien niet iedereen natuurlijk, maar dat mensen wel bewust worden van, oké, we hebben echt alleen om onszelf gedacht.
Ja, nou, er wordt in ieder geval genoeg over gedeeld. En dat vind ik ook wel heel mooi om te zien. En tegelijkertijd hoop ik ook dat het genoeg is, zeg maar. Ja. Omdat, ik kan me ook wel voorstellen dat er zijn natuurlijk mensen die door de hele situatie echt wel, hè, ook wel echt in een dieper dal zitten en die het echt moeilijk hebben. Maar er zijn ook heel veel mensen voor wie het dagelijks leven voor een heel groot deel gewoon doorgaat. En nou ja, daar hoor ik zelf ook bij. Dus ik hoop wel dat in die zin de bewustwording die er kan ontstaan, dat de situatie waar we nu in zitten, dat het voldoende is.
Ja.
En dat we niet straks weer op normale voet verder gaan.
Er zal een hele grote groep op normale voet verder gaan, denk ik. Maar ik denk dat de groep die verandert, dat dat al winst is. Want die zullen weer andere mensen inspireren.
Dus dan heb je er weer meer klanten bij voor House of Essence.
Ja.
Dat is ook helemaal waar. Ja, en bovendien had ik gisteren een heel mooi gesprek over met iemand. En die zei ook, ja, in feite hebben we niet zo heel veel mensen nodig. Als je kijkt waar de tipping point ligt, hebben we eigenlijk maar 20% van de mensen nodig om die verandering tot stand te brengen. Zo is dat ook gegaan met grotere ontwikkelingen, zoals ook de afschaffing van de slavernij bijvoorbeeld.
Ja.
Daar was ook lang niet iedereen het mee eens. Maar als je op een gegeven moment dat punt bereikt, dat er een groep is die daarmee bezig is en zich daar echt hard voor maakt,
zeker,
dan volgt de rest vanzelf.
Ja,
ja, dat is echt zo. Dat is echt zo, ja.
En dan hebben we nog een aparte situatie, namelijk coronatijd. En je hebt je werkleven, dat loopt allemaal gewoon prima door. Maar wij zijn ook altijd benieuwd naar je liefdesleven. Wordt er nog gedate in coronatijd?
Wordt er nog gedate in coronatijd? Ja, in mijn geval wel. Het is best wel gek gelopen ook, omdat ik sinds begin februari pas weer aan het daten ben. En ineens was er inderdaad een lockdown, in ieder geval een intelligente lockdown, waarbij je niet meer naar restaurants gaat of een drankje gaat drinken. Dus dat verandert de hele situatie wel. Maar er wordt zeker nog gedate. Het is alleen anders nu, want je bent ineens aangewezen op elkaars huis of ergens buiten afspreken. En het is ook ineens al een stuk, ik weet niet, ja, je bent iets meer op elkaar toegewezen natuurlijk ook in zo'n situatie.
De gesprekken zijn wel beter, denk ik dan. Je moet iemand leren kennen, omdat je hebt geen afleiding. We kunnen niet naar de film gaan, we kunnen niet in een mooi restaurant zitten. Het is gewoon jij en ik, toch?
Nou ja, en alles wat daarbij komt kijken. Want je komt ook meteen jezelf tegen, zeg maar. In ieder geval, dat heb ik heel erg. Als we het dan hebben over gaan nadenken over dingen in de coronatijd, zat hem dat voor mij nog niet eens zo heel erg per se in de persoonlijke stukken of het bewust worden van, hey, wat doen we met de aarde? Dat zijn dingen waar ik eigenlijk altijd wel mee bezig ben. Maar voor mij zat het hem vooral ook, nou ja, onder andere door het daten en gewoon, dat was voor mij sowieso überhaupt iets nieuws, want dat heb ik heel lang niet gedaan. Dus dat was al stap 1. En dan ook nog eens stap 2 op deze manier, dat je toegewezen bent om inderdaad echt met elkaar in gesprek te gaan. En op een andere manier tijd met elkaar doorbrengt dan wanneer er inderdaad nog een afleiding is van een film bijvoorbeeld die je in de bios gaat kijken. Of ja, zeker.
En wat heb je dan, wat heb je ontdekt bij jezelf? Waarin je jezelf hebt verrast of verbaasd?
Nou, ik ben er wel achter gekomen dat ik het lastig vind om bepaalde gesprekken aan te gaan.
Zoals, wat voor soort gesprekken?
Nou, het is, zeg maar, degene met wie ik nu aan het daten ben, het is allemaal nog best wel bril. Nee. En ik kom zelf, zeg maar, hiervoor had ik een relatie van 9 jaar.
Lang.
Dus ik, degene met wie ik een relatie had, daar ben ik echt mee opgegroeid. En wij zijn vorig jaar zomer zijn wij uit elkaar gegaan. Heel liefdevol, heel mooi en op een hele goede manier. Ik denk dat, daar mag ik echt voor in mijn handjes knijpen. Maar wat je nu wel ziet, is dat doordat dit ook meteen een stuk serieuzere manier van daten is, omdat je ook gewoon echt bij elkaar thuis komt vanaf het begin af aan eigenlijk, dat ik merk van, oh ja, er komen bepaalde onderwerpen sneller naar voren dan dat je misschien zou willen. Dus, nou ja, bijvoorbeeld over gewoon het seksleven of over voorgaande relaties, et cetera. En ik merk gewoon dat ik dat dan een beetje ontwijk, dat ik daar liever niet over praat. Dat ik zoiets heb van, oh ja, ja, ik snap wel dat dit nu naar voren komt. En ook in dit tempo, maar het gaat voor mij soms ook wel
snel
of zo. Ja, het voelt, als je natuurlijk gewoon lekker een hapje gaat eten en er is daarna de optie van, gaan we wel of niet met elkaar naar huis, of gaan we gewoon allebei onze eigen weg, of gaan we daarna nog iets anders doen. dat is een hele andere context al dan wanneer je sowieso al bij elkaar thuis bent.
Ja.
Dus dat, ja, dat is sowieso gewoon best wel een gekke situatie.
Ik voel helemaal wat je bedoelt.
Ja, op welke manier?
Nou ja, dat gewoon een bepaalde spanning of romantiek of een soort van inpaklaagje. Ik vind het leuk om cadeautjes uit te pakken. En dan doe je het eraf en dan komt er een laagje. En dan doe je het eraf, komt er nog een laagje. En al dat inpakpapier is er eigenlijk gewoon
ja,
af.
Het is een beetje afgerukt. Ja,
het is een stap over. En is het voor jou, want je hebt 8 jaar lang een relatie gehad en je bent sinds februari dus weer pas begonnen met daten?
9 jaar, toch?
Oh, 9 jaar was
dat. Ja.
Hoe onwennig was het in het begin?
Het daten?
Ja.
Ja, grappig. Oh, goede vraag zeg. Hoe onwennig was het? Nou, ja, ik ben dus vanaf, het was sowieso best wel een hele stap om dat te gaan doen, maar ik dacht, nou ja, ik moet. Ik moet toch weer een keer gewoon iets gaan doen. Maar ik wist helemaal niet hoe dat werkte. Want ik heb dat gewoon letterlijk nog nooit echt gedaan.
Oh, in Tinder natuurlijk.
Nee, ik ben niet op Tinder gegaan. Wel op Happn. Maar dat vond ik echt... Ik vond het dramatisch. Volgens mij heb ik 1 date via Happn gedaan. En goed. Ik sowieso merkte... voor mij staat wat dat betreft met alles waar ik mee bezig ben... ik en mijn bedrijf en alles wat ik aan het opbouwen ben, staat op 1.
Ja.
Dus ik merk ook al heel snel, zeg maar, in dat hele proces van überhaupt weer gaan daten, merkte ik, ja, ik maak er ook echt totaal geen tijd voor. En het grappige is ook wel dat de date die ik destijds had met degene met wie ik nu nog steeds aan het daten ben, daarvan dacht ik, nou ja, we gaan dit doen, het is geinig. En ik kende hem wel al een tijdje, dus dat was ook wel anders, maar dat was ook meer van, nou, leuk, prima, we gaan een drankje drinken. Maar ik had eigenlijk al zoiets van, gaat hem toch niet worden, we zijn zo verschillend. Maar in die zin was die date heel leuk en totaal niet onwennig.
Okay.
En was überhaupt het daten niet zo spannend meer. Hoewel ik ergens wel tegelijkertijd ook zoiets had van, ja, wat, hoe moet dit? Zeg maar, wat is nu letterlijk gewoon na date 1 denken, ja, oké. En nu moet iemand gaan appen of zo. Maar echt gewoon dit soort basic dingen. Ja, I'm not kidding. Gewoon echt waar. Nou was het hilarisch genoeg zo dat nadat we de eerste date hadden gehad, we de volgende dag allebei in Utrecht moesten zijn. En dat deze man totaal geen problemen heeft met gewoon aangeven, hey, ik vind je leuk en ik ga hiervoor. En die stond gewoon in dezelfde stad binnen no time weer naast me de volgende dag.
Oh, wow.
Ja, heel fijn. Terwijl ik ook ergens zat te eten, mijn lippenstift ergens op mijn kin hing. En ja, het was heel romantisch. Maar goed, dus dat, ik weet niet of dit per se met de situatie, huidige situatie te maken heeft. Mm-hmm. Dat dit soort dingen ook anders lopen. Ik vraag me af of het heel veel anders was gegaan zonder de...
Zonder de situatie.
Ja, zonder deze situatie. Ja.
ik vind het altijd zo sterk als... Ik ken een praat vanuit mannenperspectief. Als mannen dat kunnen. Gewoon straight op zeggen.
Ja.
Vind je leuk. En ik wil voor jou gaan. Ik ben wat dat betreft... Echt een beetje naar wat je... Ik kijk het heel erg aan. En wil ik best wel een soort van feedback hebben. Van oké, denk zij hetzelfde als ik denk. En dan pas laat ik ze maar langzaam maar zeker... ga ik de poorten openzetten.
Ja.
Dus als ik dat zie, vind ik dat altijd heel mooi.
Ja, nou, ik moet wel zeggen, het is niet zo dat hij het gezegd heeft, hoor. Hij heeft die woorden niet, maar inderdaad, uit de daden bleek voor mij genoeg.
Ja.
En dat veroorzaakte bij mij wel meteen weer totale paniek gewoon van... oh, wat moet ik hiermee?
Ja.
En ben ik daar wel klaar voor? En ik moet zeggen, die paniek is er nog steeds en dat weet ik ook nog steeds niet. Dus dat zal ik nog wel even duren.
Ja.
Maar ja, het is ook natuurlijk een ongewone situatie waar we in zitten.
Ja. Ja. Nou, ik herken het wel dat, zeg maar, toen ik een relatie van 6 jaar was verbroken, ging ik ook daten. Opnieuw in een dronken bui Tinder geïnstalleerd op de druk van vrienden.
De beste manier.
Ja. En echt wel, ja. En ik toen meteen soort van 4 matches of zo. Dus dat is helemaal niet raar. Dat schijnt gewoon super normaal te zijn. Dat je binnen een paar minuten gewoon match. Dus ik dacht, what the fuck? Weet je wel, hier moest ik anders gewoon in een club echt wel...
Je moest voor werken.
Ja,
je best voor doen. Ja, dan was ik echt gewoon de dansvloer aan het afscannen van, oké, who's the guy?
Ja.
En dan, oké, dat wordt mijn dansspot. Maar dat is echt, nou, dat was dan gewoon in een minuut. Dus dat was al een vreemde ervaring. Maar ook inderdaad dat moment van, dat je dan met elkaar hebt gezien en het was leuk. En dat je dan je best gaat doen voor een berichtje.
Ja,
dat is echt zo lang geleden.
Ja.
Want op het moment dat je in een relatie zit, is het gewoon, dan gaat hij naar de supermarkt. En dan zeg je gewoon, oh ja, ook nog verse jus. Weet je wel?
Ja,
gewoon
precies. Niet. Ja.
Maar ook het stukje, ik kon me ook nog niet helemaal openstellen voor een nieuwe liefde. Dus ik was al wel een leuke man tegengekomen, maar ik kon er nog niet helemaal voor gaan. Dus ik was de hele tijd op zoek naar redenen om hem niet leuk te vinden. Zo van, nee, we zijn veel te verschillend. Dat was ook mijn grootste argument. En hij bleef ook maar gewoon ervoor gaan. En ik heb wel echt alles uit de kast getrokken om dat zo lang mogelijk te rekken.
Maar ja, op wat voor manier kan. Heb je alles uit de kast getrokken om dat zo lang mogelijk?
Ja, open relatie, polyamorie. Ik dacht, nou, laten we gewoon, als we toch opnieuw gaan doen, het liefdesleven, laten we dan gewoon maar alles gaan testen.
Ja, een beetje experimenteren.
Ja, ja, dat gewoon. Mooi. Want waarom zou ik weer voor een lange monogame relatie gaan? Waarom zou ik niet iets nieuws proberen?
Ja.
Nou, en dat was wel een hele lange. Dat was voor mij heel fijn. Om me niet meteen 100% te binden. En om gewoon met hem in een nieuw liefdesavontuur te stappen. Waarvan ik nog niet wist waar het ging eindigen. Want het idee van het gaat eindigen met jou op de bank in mijn huiskamer. Vond ik wel erg spannend.
Ja, maar zo herkenbaar dit. En vooral ook dat stukje nog niet helemaal kunnen openstellen. Ik herken dat helemaal. Ik zit wat dat betreft denk ik ook nog wel in een bepaalde fase van nog iets loslaten ook.
Ja.
En dan iets nieuws volledig omarmen en daar ook volledig voor durven gaan. Dat is nog heel spannend.
Ja, want durf jij ook ruimte te geven aan dat proces? Niet dat dat hoeft hoor, maar ik heb zelf toen ook echt wel momenten gehad dat ik moest huilen, omdat ik de relatie met mijn ex nog niet had verwerkt. En dat hij dan eigenlijk te dichtbij kwam. En dat ik dan zei, sorry, ik wil het niet over de ex hebben. Dan voel je je zo'n kneus. Die dan zo, my ex-boyfriend. Ja, ja, ja. Ik had een gewond dier. Ik voelde me zo'n gewond dier.
Ja, maar als je een lange relatie hebt, is dat niet heel gek hoor.
Het is ook niet heel
zes
gek.
6 jaar en 9 jaar, daar moet je echt van herstellen.
Ja.
Ook al gaat het heel liefdevol, ook al gaan jullie heel liefdevol uit elkaar.
Ja, true.
Het is altijd iets
zeker.
Met,
het is een mega proces.
Ja, onderdeel van je leven geweest voor 9 jaar lang. En 6 jaar lang in jouw geval.
Ja, nou ja, thanks. Dus ik heb het er wel vaak over gehad.
Ja.
en zijn geduld op de proef gesteld. Maar hij vond het helemaal niet vervelend. En hij kon er dan juist voor mij zijn. En ook zijn liefde eigenlijk laten zien. Maar is dat iets wat jij deelt? Of heb je zoiets, nou nee, dat doe ik wel gewoon met de girlfriends, met de vriendinnen.
Ja, ik hou dat tot nu toe wel heel erg bij mezelf.
Ja,
ja,
heel
ik vind
goed.
Dat, ja, ik weet niet. Dat voelt nog niet alsof ik dat wil ook.
Nee.
Misschien komt dat wel, misschien komt dat niet. Dat weet ik niet. Wat ik wel bij mezelf merk is dat ik, en dat herken ik van mezelf ook wel van, nou ja, helemaal aan het begin met mijn vorige relatie. Dat moment dat het te dichtbij komt, ik merkte wel van, oh, ik vind deze man wel echt heel leuk. Ik vind het wel heel fijn ook om tijd met hem door te brengen waar dat ook naartoe mag gaan. En inderdaad ook dat avontuur van, oh ja, hey, ik kan dit helemaal op een andere manier doen. En dat is heel mooi. Maar ik zag daarin meteen wel een oud patroon bij mij. Dat ik gewoon in een bepaalde paniek schiet. En dan sluit ik me gewoon volledig af. En dan is het gewoon echt flight modus on. Mm-hmm. En dat betekent dus wel ook gewoon dat hij 1,5 week niks van me hoorde. Tenminste, nou, niks van me hoorde is overdreven. Maar laat ik het zo zeggen. Ik heb de huidige situatie daarin ook nog wel als excuus gebruikt. Als in dat ik even in quarantaine moest. Ja. 1,5 week. Wat deels waar was, maar deels was, oh, ik trek dit even niet, het wordt mij gewoon te veel. En dat had helemaal niks met hem te maken, maar gewoon puur met processen die in mij gaande zijn. En dat gebeurt eigenlijk continu, dat je weer een spiegel krijgt en dat ik denk, wow, voor mij is het afgelopen jaar een ontzettend groot thema geweest om meer in mijn, en nog steeds, om meer in mijn vrouwelijke energie te zakken. Ik ben heel vertrouwd met mijn mannelijke energie, met de daadkracht, met maar vastberaden doorgaan, echt heel ambitieus bezig zijn met dingen. Maar meer het vertragen en de zachte kant van mezelf omarmen, dat vind ik een ontzettende uitdaging. En daar heb ik hele mooie stappen in gezet. Maar wat nog veel mooier is, is dat ik gewoon op dit moment een volledige spiegel voor me heb van, je mag daar echt in zakken. En je mag dat kwetsbare echt omarmen. Maar zelf dat nog niet altijd doe of durf. En nou ja, dan moet ik gewoon de dag nadat we een date hebben gehad of zo, moet ik echt even bijkomen weer bij mezelf nagaan. Ja. Wat gebeurt hier allemaal? Ja, het is wel heel mooi, maar ook wel ook een mooie uitdaging.
Je zei, eerder dat jullie best wel verschillen. Degene met wie je nu date. Maar als we het hebben over essentie, denk je, nee, wat hebben jullie met elkaar voornamelijk in gemeen als het gaat om de essentie? Want ik vraag me wel eens af, ze zeggen dat tegenpolen elkaar aantrekken. Ik denk dat vooral mensen die in de essentie hetzelfde zijn elkaar aantrekken. Dus wat denk je dat jullie voornamelijk met elkaar in gemeen hebben?
Ja, grappig, want ik denk daar dus net zo over.
Ja?
Okay. Ja. Ja.
Plus één.
Plus één. Ja, ja. Oh, lekker. Het zijn we het weer lekker met elkaar eens. Nou, ik denk wat wij vooral in elkaar gevonden hebben is het willen leren en het willen ontwikkelen. Dus continu willen groeien ook. En allebei op onze eigen manier, maar het daar ook wel over hebben. En als we weer iets interessants zijn tegengekomen of iets interessants hebben gedaan, de nieuwsgierigheid, die delen we allebei heel erg. Dus ook de nieuwsgierigheid wel naar elkaar en waar de ander mee bezig is. En dat maakt denk ik dat die verbinding daardoor ook heel sterk is.
Ja. Ja, dat, ik denk dat dat super erg bindt. Als je dat samen. Ik heb het ook met nieuwsgierigheid. Ik vind niks aantrekkelijker als een vrouw super nieuwsgierig is. Want ik heb dat zelf ook. En als zij dan iets vraagt waar ze helemaal niks aan heeft, maar helemaal erop gaat induiken en het met mij gaat delen, ja, dan heb je me.
Ja,
dan
mooi.
Heb je me echt. Ja.
Ja. Ja. Ja, dat noem ik altijd een beetje de geek factor. Dat je ergens een soort van helemaal gaat nerden in een bepaald topic. Ja. Ja. Dat vind ik ook wel mooi.
Ja.
En grappig genoeg heb je hier een quoteje hangen met... je kunt met zachtheid de wereld opschudden.
Ja, die hangt er niet voor niks.
Nee. ja. Dat is wel mooi.
Ja, maar die hangt er inderdaad precies met die reden. Dus vanuit die vrouwelijke kracht, want dat is het natuurlijk. Vanuit die zachtheid kun je juist een heel groot verschil maken in de wereld.
Ja, en misschien is dat juist wel de energie die de wereld nu nodig heeft.
Ja, zeker. Maar het is ook precies het tijdperk waar we natuurlijk nu in zitten. Het Aquarius-tijdperk gaat natuurlijk heel erg over die balans herstellen tussen het masculine en het feminine. En je ziet het in zoveel aspecten terugkomen dat ook echt nodig is.
Het is zeker nodig.
Ja.
Daar hebben wij het vaak over de moderne man.
Ja.
Weet je,
ja.
Ik ben daar heel erg over nadenken. Oké, stel dat ik een zoon zou krijgen, wat zou ik tegen hem zeggen? Want ik heb vast ook 100% bepaalde patronen waarvan ik denk dat het mannelijk is. Maar dat is me gewoon aangeleerd. Wat zou ik tegen mijn zoon zeggen als hij bijvoorbeeld zegt, pa, ik wil een jurk aantrekken? Dat zijn dingen waar ik over nadenk. Van, ja, oké, moet ik dan zeggen, oké, doe maar, want ik wil dat je bent wie je bent, fijn voelt. Ja. Maar aan de kant van, dan kom ik in de knoop met mijn eigen opvoeding en wat ik heb meegekregen of wat mannelijk is. Dus het is inderdaad, ik merk het in mezelf, dat proces waar ik doorheen ga. En ik schommel constant tussen, oké, is het aangeleerd gedrag of is het iets wat je gewoon in essentie niet leuk vindt of niet fijn vindt. Dus we gaan inderdaad door zo'n fase en dat voel ik aan alles.
Ja, ontzettend. En het is een hele mooie beweging om te zien ook. En ook vooral, ook vooral bij mannen vind ik het mooi om te zien. De mannen die opstaan en die zachtere kant omarmen. Want dat is natuurlijk ook iets. Hè? Ik vind dat wel altijd een... daar heb ik het trouwens regelmatig over met degene met wie ik aan het daten ben, dat we die gesprekken hebben, omdat hij eigenlijk best wel tegen feminisme is. In de zin van, hij is veel meer voor... hij noemt dat dan egalisme. Geen idee of dat ook een term is.
Equality.
Maar heel erg juist ook vanuit, wat is dan mannelijk? Weet je wel, waarom mag een man niet huilen bijvoorbeeld? Dat is toch iets wat in onze maatschappij nog steeds een beetje wordt gekeken van, oh, dan ben je als man zwak.
Ja.
Ja.
Dat soort kleine dingen, maar die wel van wezenlijk belang zijn, waar we soms inderdaad aan voorbij gaan, omdat we bezig zijn met de vrouwelijke kracht neerzetten.
Ja.
Maar dit soort vraagstukken spelen net zo goed.
Ja, nee.
Prachtig.
Ik had, Mariette, ik heb een paar weken geleden een heel belangrijk gesprek met mijn vader gehad over vroeger en over de connectie die er niet was. En hij ging toen praten over hoe hij is opgevoed en hoe dingen voor hem waren en waarom hij is zoals hij is. En toen dacht ik van, door jouw opvoeding durfde ik nooit bij jou te huilen. Want ik dacht van, als ik huil, ik heb letterlijk meerdere keren gewenst dat ik nooit meer zou huilen. Omdat ik zag het als zwakte. En het vormt je toch als man zijn. Als je iets schattig ziet of iets heel emotioneel, dan van, ah, doet me niks. Weet je? En dan ga je je zo opstellen, zeker wanneer je jonger bent. En je moet jezelf allemaal dingen ontleren. Van oké, hier mag ik best over huilen, hier mag ik best over huilen. En dat maakt je zoveel zachter. Maar het is zo moeilijk om dat te switchen.
Ja.
En ik zie het bij mijn vader, zie ik zo'n bepaalde hardheid van, we gaan niet praten, we gaan zeker niet huilen. En op het moment dat hij gaat huilen, dan voelt het heel vreemd, alsof hij voor het eerst gaat fietsen. Want hij heeft het nooit gedaan en nooit geleerd dat hij dat mag zijn. En Dat gesprek met hem is voor mij extreem essentieel geweest. Want ik begrijp nu waarom hij is zoals hij is. En daardoor kan ik bepaalde dingen loslaten. Van oké, ik mag gewoon emotioneel zijn over een aantal dingen die het waard zijn. Maar het is een heel moeilijk iets. Ja. Je zit zo vast erin.
Ja, maar het is zo mooi wat je zegt. En wat ik nog veel mooier vind, is dat ik zo'n groot deel eruit herken. Als vrouw zijnde. Okay. Maar dezelfde relatie ook met je vader hebben.
Ja.
En ook die ervaring hebben van dat stukje inderdaad van je kwetsbaarheid tonen. In de vorm of van huilen of van wel of niet over dingen praten. We hebben mij thuis eigenlijk altijd over alles gepraat. Maar heel vaak niet over de dingen waar het echt over zou moeten gaan. En dat vormt je wel. Ja. Maar het mooie is wel, jij hebt dat als ervaring dan vanuit je man zijn. Maar ik heb deels gelijke ervaring vanuit vrouw zijn. En dat is dus heel bijzonder hoe daarin zeg maar het feminine en het masculine op een hele andere manier.
Ja.
Maar ja, in wezen ook weer heel erg gelijk aan elkaar uiting krijgt. Ja.
Heel mooi.
Ja.
Ja, ik zie de revolutie, zeg maar, wat er nodig is, is dat die vrouwelijke energie in mannen en vrouwen, die zachtheid, mag zowel in mannen als vrouwen meer groeien.
Ja.
En het is, in principe zou feminisme dat moeten zijn voor vrouwen en mannen. Maar is feminisme vaak juist een masculine? Vaak exact. Ook een masculine beweging.
Ja, heel erg die emancipatie zit daarin.
Ja, en gewoon heel erg van spierballen laten zien. En wij, juist vanuit wilskracht en daadkracht, van er moet ruimte voor ons gemaakt worden. Dat is het niet altijd, maar dat kan feminisme zijn. Dus ik denk dat jouw date, we noemen de naam nog even niet, dat is wat hij dan bedoelt. Van, dat vind ik niet prettig. Ik wil juist zachtheid. Dus eigenlijk zegt hij, ik wil juist de vrouwelijke energie. En dat mag zowel in ons als mannen als in ons als vrouwen gewoon meer naar boven.
Ja, zeker. Ja, en daarin gaat het natuurlijk heel erg over een andere manier van gelijkheid dan waar we het nu vaak over hebben, als in met gelijke lonen. En dat zijn wezenlijke onderwerpen, maar de onderliggende, het onderliggende onderwerp is eigenlijk meer het feminine en het masculine ten opzichte van vrouwelijk of mannelijk.
Precies.
Ja.
Nou. Mooi.
Heel mooi.
Terug naar de essentie dus.
Inderdaad.
Dat is de boodschap.
Ja, zeker. Ja.
Dankjewel.
In alles.
Dank je, Romy. Dank voor je openhartheid. Ja, zeker.
Stel dat je dit een mooi gesprek vindt. Heel fijn als je de podcast episode deelt en abonneert op ons kanaal. Dat helpt ons met onze zichtbaarheid, maar ook met onze missie. Want hoe meer mensen delen, hoe meer liefde we met elkaar verspreiden.